Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond, fijn dat u weer luistert naar ons wekelijkse pastorale gespreksprogramma. Hier aan tafel zitten ook deze week dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. We leven in de donkere dagen voor de kerst. Voor mensen die alleen zijn, zijn dit vaak de moeilijkste dagen van het jaar, waarin de eenzaamheid extra zwaar kan tellen. Ook de briefschrijfster van vanavond die topt met eenzaamheid. Ik zal de brief eerst voorlezen. Geachte redactie, ik ben een vaste luisteraar van uw programma. Graag wil ik u mijn probleem voorleggen. Ik ben 69 jaar, sinds 2 jaar weduwe, en ik heb mijn man de laatste 1,5 jaar van zijn leven intensief verpleegd. Ik heb 2 getrouwde kinderen. We hebben een hele goede band met elkaar. We zijn ook blij met elkaar. En ook met de 4 kleinkinderen ben ik erg gek. Het is alleen zo jammer dat ze zo ver weg wonen. We zien elkaar gemiddeld 1 keer per 2-3 maanden. Ik heb altijd een erg actief leven gehad met betrokkenheid in kerk en samenleving. Door de verzorging van mijn man werd het wereldje wel erg klein. Toen hij was overleden wilde ik na een tijdje graag oude activiteiten weer oppakken. En aanvankelijk ging dat ook wel. Sinds 1 jaar ben ik nu min of meer aan huis gebonden. Mijn benen die willen niet meer. En verder heb ik ook veel last van mijn gewrichten. Lezen en concentreren lukt ook niet meer zo goed. Gelukkig zijn er wel mensen, ook vanuit de kerk, die naar mij omkijken. Maar dat is niet veel. Af en toe een bezoekje. En als ze weg zijn, dan is het weer zo stil. Ik wil niet al te zielig en lastig overkomen, maar het valt niet mee. Was ik maar mobieler, maar dat is afgelopen. Aan de lijve ervaar ik nu wat eenzaamheid is. Ik ben er soms echt wel verdrietig over. De dagen en vooral de avonden duren lang en de winter komt er ook weer aan. Een vast punt in de week, en daar kijk ik de hele week naar uit, is de zondag. Ik kan de kerkdiensten volgen via de kerktelefoon, 's morgens en 's avonds. Daar ben ik zo geweldig dankbaar voor. Maar het lijkt allemaal zo zinloos geworden. Er lijkt geen doel meer voor mij te zijn. Ik dacht, ik zal eens naar u schrijven. Misschien heeft u wel een goede raad. In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet. Henk?
Ja, mijn eerste reactie is, dit is wel de realiteit van onze huidige maatschappij. Deze brief laat heel duidelijk zien dat we in een maatschappij leven waar de extended family, zoals dat heet, de grote familie, compleet weggevallen is. Vroeger woonde men op een dorp en kleine huizen op de prairie is daar een prachtig voorbeeld van. Opa en oma, vader en moeder, kleinkinderen, het woont allemaal heel dicht bij elkaar en trekt als één groot geheel op. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Hè? Men verhuist, men woont ver van elkaar. De gezinnen zijn ook wat minder groot. Dus de aandacht voor de ouderen, die valt zeker heel regelmatig in een groot gat. Weet je, dat valt weg. Dus ik denk dat deze mevrouw zeer terecht haar brief schrijft. En dat is echt een heel reëel probleem. En wat ook nog niet zo makkelijk is op te vangen. Een tweede wat ik daarbij zie, is dat ze ook nog wel in een proces van rouwverwerking zit. Als je 1,5 jaar je man hebt verpleegd, dat moet je niet onderschatten. Dat is een enorme inspanning. En als dan die periode afgesloten wordt, dan zie je ook dat ze oude activiteiten direct wil oppakken. Maar in de regel is het wel zo dat je lichaam toch gaat reageren van alle inspanningen die je hebt gehad. En dat kost gewoon echt wel 1 à 2 à 3 jaar.
Ja.
Dus ik denk ook wel dat ze nog midden in dat proces zit.
Je valt misschien ook een beetje in een soort gat. 1,5 jaar heel intensief met iets bezig geweest, dat valt weg. En dat moet je ook de tijd geven om dat weer opnieuw in te vullen.
Ja, en dat heeft ook vaak heel erg veel lichamelijke reacties.
Ja.
Weet je, de inspanning is niet niks. Als je je man verliest, dat is je maatje voor het leven geweest. En dan ineens sta je er alleen voor. En dan komt alle vermoeidheid los van anderhalf jaar zorg dragen.
Ja, had ik ook dat gevoel. Ik moest ook heel sterk denken. Ik vind het ook een heel aangrijpende brief, hoor. Ik moet heel sterk denken aan één hoofdstuk uit de Bijbel, wat voor deze mevrouw bijzonder aansprekend is, denk ik. En dat is Prediker 12. Ik denk dat deze mevrouw haar beeld in Prediker 12 kan herkennen. Dat hoofdstuk over gedenk aan je schepper in je jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen. Dagen en jaren waarvan men zegt, ik heb erin geen lust. De zon verduistert en de wolken die keren terug, keren weder na de regen. Hè? Dus een regenbui heb je gehad en dan komt er alweer wolken en dan komt er weer wat anders op je pad. En in Prediker 12 gaat het ook over de wachters die ze gaan beven, hè? Je handen. Sterke mannen die zich gaan krommen, je lichaam, je benen die niet meer willen. Die uit de vensters zien, die gaan hun glans verliezen. Dat zijn dan je ogen. Nou, dat zijn allemaal dingen die ze ook noemt, hè? Lichamelijke kwalen en gebreken. En als je dat dan invult, een vrouw die 69 jaar is, leeftijd bijna van de sterke, weduwe, kinderen ver weg, vrienden of kennissen die of verhuisd zijn of verdwenen, of je wordt vergeten, een lichaam dat niet meer wil. Ja, alles bij elkaar. En toch vind ik het dan zo dapper eigenlijk dat deze mevrouw toch ook weer oog blijft hebben voor de lichtpuntjes die er zijn. Hm. Ze spreekt over de goede band met de getrouwde kinderen, 4 lieve kleinkinderen. Het zijn lichtpuntjes, alleen die lichtpuntjes zijn wel ver weg. En ook de zondagse kerkdiensten via de kerktelefoon, dat ze dat kan waarderen en daarvoor dankbaar is. Ja. Dat kerktelefoon, de prediking, de eredienst, dat ze toch ook merkt van dat kastje, als dat aanstaat, er komt goud uit dat kastje en daar kan ik weer mee verder.
Ja, wat me ook opvalt, dat deze vrouw ook wel aangeeft toch nog wel mentale energie te hebben om dingen op te pakken. Maar ja, haar lichaam wil niet meer mee. Hè? En dat vond ik ook wel heel dapper eigenlijk. Dat je na alles wat je hebt meegemaakt nog wel de energie hebt en de moed om toch wel dingen te willen. En er komen mensen die dat heel moeilijk vinden. Hè?
Ja, ik wil toch nog even terugkomen op het verwerken van wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Mm-hmm. Dus het anderhalf jaar je man helpen. En vervolgens het begrafenis. In de regel is het zo dat het eerste jaar, dat gaat dan ergens nog wel. Maar in het tweede jaar komen de definitieve zaak echt naar boven van, het komt dus nooit meer terug dat we samen. Het komt nooit meer terug dat. En dat is de realisatie van, ik sta er dus nu helemaal alleen voor. En ik adviseer die mevrouw ook daar echt gewoon de tijd voor te nemen. Daar ook de energie in te stoppen van, dit is wel de waarheid.
Ja.
En dat kost heel veel energie om dat onder ogen te zien. Maar dan wel gelijk weten, maar de Heere God is hier wel bij. Weet je, ik ben dan wel eenzaam, maar ik ben niet alleen. God is daar wel bij, ook in mijn verdriet. En ook in het opnieuw opzetten van mijn leven. Hoe gaat mijn leven er nu uitzien onder deze omstandigheden? En daar kan ze nog wel wat keuzes maken. Maar dat kan je pas als je eerst dat andere verwerkt hebt. Dat zie je ook aan wat ze eerst geprobeerd heeft. Van oude activiteiten snel weer oppakken.
Ja, te snel.
Dat is hoogstwaarschijnlijk te snel geweest. En dan gaat je lichaam reageren. Je best kans dat ze ook nog aardig opknapt.
Ja, aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat je misschien denkt van, nou ja, als ik gewoon thuis op de bank ga zitten, dan word ik alleen maar triester van. Dus dat juist helpt ook om beter met dingen om te gaan. Om dingen toch weer te gaan doen.
Maar rouwverwerking is niet makkelijk. Rouwverwerking is ook wel toelaten dat er rouw is.
Mm-hmm.
En de zondagse dienst die ze in ieder geval heeft, dat is een vast punt. En ik heb nog wel een advies, maar dit moet je wel eerst even neerzetten. Anders ga je te hard lopen.
Ja,
ja. Ja, en ik denk ook dat juist ook de gemeente daarin ook weer heel veel kan betekenen. Hè? Ze geeft dat zelf ook al een klein beetje aan. Er zijn mensen vanuit de kerk die naar mij omkijken, maar dat is niet veel. En ik denk dat hier een punt ligt van, hier moet eens goed naar gekeken worden. Ook vanuit de kerkraad, vanuit de predikant die daar een antenne voor moet hebben. Juist in die wintermaanden, wijkouderling, diaconie, HVD of PPH, of hoe je die mensen ook wil noemen.
Wat zijn dat?
Dat zijn de hulpverleners van pastorale zorg. Hè,
ja, okay.
Maar goed, in ieder geval, ook in de gemeente. Je bent als gemeente, de gemeenschap der heiligen is vanuit de schrift een feit. Dat is een geloofsartikel ook, maar het moet ook werkelijkheid worden. En de gemeente als een gemeenschap van broeders en zusters, alleen al weduwen die hetzelfde hebben meegemaakt als deze mevrouw, kunnen als zusters onderling zoveel voor elkaar betekenen door elkaars verhaal eens aan te horen. En wat Henk ook zei, het is jammer inderdaad dat stukje extended family, het close van het dorp vroeger, dat weg is. Ja. Ik herinner me in mijn vorige gemeente, dat waren twee dorpen ook, dat je merkt van ja, mensen gingen veel makkelijker bij elkaar op de koffie. En dan had je een koffiepraatje en dan had je ook een praatje over, je kende elkaar en je deelde ook het verdriet.
Ja. En men wist het ook van elkaar. En tegenwoordig is dat gewoon niet zo. Grote kans dat de kerk waar ze lid van is misschien nog niet eens weet hoe de situatie is. Ja. Of maar ten dele. Ja. En mijn advies is ook, ze moet ook wel kenbaar maken aan de gemeente dat ze zich eenzaam voelt.
Ja.
Want misschien zijn er meer ouderen die datzelfde gevoel hebben en kan de kerk iets organiseren door ze regelmatig bij elkaar te brengen bijvoorbeeld.
Ja, want een goede vriendin kan misschien ook best wel heel erg help, hè? Iemand met wie ze over deze dingen kan praten. Een stuk gezelligheid.
Absoluut. En maak ook concrete afspraken. Hè? Als je zegt ik kom nog wel eens een keer langs. Ja, dat werkt niet. Als iemand echt eenzaam is, maak concrete afspraken. Zeg, ik kom over 2 of 3 weken. Dan kom ik dan om 10:30 bij jou een bakje koffie drinken. Hmm. Dan kan je daar naar uitzien. Er is misschien nog een andere kant. Dat is dit. Ik heb eens gelezen, eenzaamheid, een zin. Eenzaamheid is een kist waar je zelf de sleutel van hebt. En dat is een nadenker. Eenzaamheid kan je ook zelf oproepen door je terug te trekken. Door muren om je heen te bouwen en geen bruggen. Ik noem een voorbeeld. Als het gaat over de bejaardenmiddag. Ik hou regelmatig bejaardenmiddagen. En wat blijkt dan? Dat de opkomst vrij gering is. Hoe komt dat? Omdat niemand zich bejaard voelt. Het is voor 65 plus. Dus deze mevrouw is 69. Die valt in de categorie en die komt in aanmerking op de oudere contactmiddag te komen. Maar heel vaak is het zo van, ja, dat is voor oude mensen. Alsof het voor 85 plus is. Nee, het is voor 65 plus. En gaat er eens naartoe. Dan heb je 1 keer in de maand ook een fijne middag met ouderen van dezelfde gemeente als waartoe jij behoort.
Ja. Dus wel zelf ook initiatief nemen.
Ja, ik zou zonder meer zeggen van neem contact op met de predikant of met de wijkouderling. En vraag eens wat de kerk kan doen of wat er al is. En dat is 1 ding. Nou, ze is natuurlijk niet mobiel, dus, maar daar kan de kerk vaak ook nog wel in helpen. De kerk staat soms echt wel, of laat ik het anders zeggen, er zijn vaak best mensen die heel graag zulke dingen bij regelmaat willen doen. En de regelmaat is dan ook een goed antwoord. Een tweede wat ze kan doen is naast de kerk. Ze luistert dan naar de kerktelefoon en de prediking. Maar je kan ook naar de radio vaste programma's uitzoeken die je toch inspireren. En daar zendt de EO niet voor niks radioprogramma's voor uit. Dat je je vaste punt in je week toch gaat neerzetten van dit vind ik leuk. En dit wil ik ook graag doen. Ja. En dit kan ik nog doen.
Nou, een stuk structuur ook in je week brengen op die manier.
Ja. Er moet echt structuur in komen, want dan heb je dingen waar je naar uit kan zien. Dat uitzien geeft hoop en geeft ook een stukje doel in je leven.
Ja.
En misschien als aanvulling erop, Henk, je kan ook, al ben je zelf niet mobiel, deze vrouw is zelf niet meer zo mobiel, je kan ook je huis openstellen om mensen uit te nodigen.
Ja.
Ik herinner mij mijn eigen oma, die hoog bejaard was en op een gegeven moment elke dinsdagmorgen een bidclubje had in haar eigen huis. En ze nodigde vrouwen uit in de buurt, ook lid waren van de gemeente, jonge vrouwen. Nou, die vonden het geweldig om bij een oude oma te komen. En van 10:30 tot 11:30 er werd een kopje koffie gedronken. En op een gegeven moment werden de handen gevouwen. En werden de noden werden opgedragen. Nou, daar heeft zij van genoten. En dat werkte aan beide kanten eigenlijk. De jonge vrouwen leerden van een oudere vrouw. En die oudere vrouw had een stukje gezelligheid en een stukje gemeenschap der heiligen.
Ja, goed. Misschien een heel goed idee ook voor deze mevrouw. We hadden het net al eventjes over de taak ook van de kerk. Het lijkt me goed om daar straks nog even wat verder op in te gaan. En we praten in dit programma vanavond over eenzaamheid. Hoe kun je daar beter mee leren omgaan? Ruud en Henk, jullie gaven allebei wel aan dat het belangrijk is dat de kerk daar ook een bepaalde rol in vervult. Ruud, hoe is dat bijvoorbeeld bij jullie in de gemeente georganiseerd? Is daar echt een hele structuur van bepaalde personen die ouders regelmatig opzoeken? Of iets anders bedacht om hier wat aan te doen, om mensen daarin te helpen en bij te staan?
Daar zijn we inderdaad mee bezig. Wij hebben inderdaad de wijkouderling die dan ook weer zijn contacten heeft met de bezoekdames, bezoekzusters. Wat wij dit jaar hebben, op dit winterseizoen hebben geïntroduceerd, en dat werkt heel goed, dat is dat wij de jeugdvereniging hebben ingeschakeld om juist eenzame en oude mensen te bezoeken. Zodat je ook oud en jong binnen één gemeente elkaar ontmoeten. En dat gaat dan als volgt, dat er dan twee mensen zijn van de jeugdvereniging, twee jongelui, en die nemen dan contact op met adressen die ze krijgen vanuit de kerkenraad. Van joh, die mevrouw kun jullie wel even gaan bezoeken, want die zal het waarschijnlijk op prijs stellen. Nou, en dat is dit jaar gestart en dat werkt perfect. De jongeren zijn heel enthousiast en die ouderen vinden het ontzettend leuk om jongelui vanuit de kerk te ontmoeten.
Ja, en dat gaat dan met zekere regelmaat. Het is niet zo van één keer op een jaar langskomen en dan zie je elkaar niet meer. Het is echt dat er wel een soort relatie ontstaat, een band wordt opgebouwd.
Ja, dat wordt keurig netjes verdeeld, 2-on-2. En dat is elke week, zeg maar, dat er dan anderen worden bezocht. En dat wordt zeker gecontinueerd.
Heel goed idee. Ja. Henk, hebben jullie ook dat soort dingen in je gemeente in Rotterdam, waar je voorganger bent?
In mijn gemeente heel weinig. Want ik ben de oudste, samen met nog één persoon.
Ja.
En dus ik ben 60 en ik denk dat we er eentje hebben van 65 en dan nog één van 59.
Ja.
En voor de rest is de gemiddelde leeftijd bij ons rond de 30 of zo. Heel veel jongeren. Maar ik ken een bevriende gemeente die dat via de wijkouderlingen dus ook wel regelen. En gewoon ook regelmatig van die oudere bijeenkomsten houden. Hm. En dan ook mensen inschakelen. Van wil jij die en die halen, wil jij die en die brengen. Hm. En gewoon op en neer rijden. Dus een kerk kan wel degelijk iets doen. En ik vind wat Ruud net zei, een hele mooie aanpak ook, dat je wisselt. Dat je ook zorgt dat daar voortdurend doorstroming in de gemeente is qua hulpverlening. Want als je vrijwilligers vraagt en ze moeten zich toewijden voor een heel jaar iedere week, dat is ook wel weer heel veel.
Ja. Dat kun je dan ook moeilijk volhouden.
Ja, dus gewoon zorg dat je twee keer zoveel vrijwilligers hebt. Dan draag je ook met meerdere schouders de last.
Hmm. Ja. Op zich is natuurlijk heel goed, hè, dit soort initiatieven. Tegelijkertijd kunnen dat soort bezoeken, hoe goed ook bedoeld en hoe belangrijk, het stuk eenzaamheid bij zo iemand misschien toch niet wegnemen. Want zo iemand, wat ze ook schrijft, gaat weer naar huis en ja, daar zit je dan toch weer.
Hè? Nou, dat is wat Ruud net zei, van je hebt wel zelf die sleutel. Je zal ook zelf daarin een houding moeten nemen. En daarom was mijn eerste opmerking. Maar je moet eerst wel je verdriet en de leegte verwerken. En vaak wordt dat niet gedaan. Van geen aandacht gegeven aan van er is nu een nieuwe fase in mijn leven aangebroken.
Ja. Maar kun je ook concreet aangeven hoe ze dat dan zou kunnen doen? Want je zegt neem daar de tijd voor, begrijpelijk. Maar hoe kun je dat concreet handen en voeten geven?
Oh, een aantal gesprekken kunnen erg goed helpen.
En, met bijvoorbeeld iemand uit de kerk? Of
Met de predikant of met een wijkouderling. En dat beide het begrip hebben van dit proces van verwerken kost minimaal 2-3 jaar. Hm. Het is dus ook helemaal niet erg om soms wat depressieve periodes mee te maken in de vorm van ik mis hem en dit komt dus nooit meer terug. En die realisatie van dit is de werkelijkheid helpt je ook je daarbij neer te leggen en dan niet in een verslagenheid. Maar vanuit dat dal dan weer, en hoe ga ik nu mijn leven invullen? Hm. Maar dat kan je pas doen als je realiseert waar je zit.
Ja.
Op het moment dat je hart gaat hollen, wat ze in het begin misschien ook wel gedaan hebben, gauw het leven oppakken, dan lukt dat niet, want je lichaam wil ook niet meer mee. En je hebt het verdriet niet verwerkt. Nou, dan ga je zoeken naar vluchten en dan blijft dat vluchtgedrag en dat zoeken naar uitkomsten voortdurend aanwezig. Hm. Terwijl het neerleggen bij ik kan een paar positieve stappen doen. Ik moet ook realiseren dat het leven niet meer is zoals het was. En ik moet bijvoorbeeld genoegen nemen met de zondagdienst, een radioprogramma door de week, 1 keer in de 14 dagen iets met de kerk, 1 keer in de maand komt een van de kinderen op visite. En dat is het. Ja. Maar ik kies ervoor om me daarin te verblijden.
Ja, ben je het met je eens, Henk? Dat je, daar hebben we natuurlijk ook de tijd en ook de tijdgeest in tegen. Hè? Als het gaat over rouwverwerking, dat is na 6 weken. Bij de Joden zie je dat daar een jaar voor staat. En dat het accent dan ligt op troost. Hè? Nabijheid en troost vanuit de omgeving, mensen die om je heen staan. En het is heel wat. Er is geen hart meer dat wacht. Hè? En je praat wel, maar er komt geen antwoord. Want je bent de enige die in huis is. Eenzaamheid is gemis en pijn. En dat depressie geeft en neerslachtigheid, dat is heel goed te begrijpen. Ik wil nog op één iets wijzen, als het nog kan, Richard. Mm-hmm. We hebben het gehad over inderdaad die gemeenschap onderling, de heiligen. Elkaar opvangen, opzoeken, ondersteunen. Ik wil ook nog wijzen op de verticale lijn. Hè, als het gaat over, we leven nou naar de komst van de Heer Jezus, het kind. Als er één eenzaam is geweest, dan is het de Heer Jezus zelf geweest. Hij weet wat eenzaamheid is. Als het gaat over de verzoeking in de woestijn, 40 dagen eenzaam, geen mens was daarbij. Als het gaat over Gethsemane, verlaten door mensen. En als het dan gaat naar het allerdiepste punt, Golgotha, verlaten zelfs door zijn eigen God. En als er één begrijpt wat deze vrouw meemaakt, dan is het Jezus Christus zelf. Henk, die haalde net het voorbeeld aan van indirect van koningin Wilhelmina, hè, eenzaam, maar niet alleen. Maar dan denk ik aan de allerhoogste koning die kind werd en die van binnenuit weet wat verlatenheid is. En dan zegt het aloude avondmaalsformulier, hij verlaten opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. En daar begint het wonder van Kerst.
Ja, goed. We moeten gaan afsluiten, want we zijn ook weer door onze tijd heen. Zoals elke week kunt u ook vanavond weer napraten over deze uitzending. Als u misschien zelf eenzaam bent en daar graag even over wilt praten, bel dan met een van onze nazorgmedewerkers. Ze zijn vanaf nu bereikbaar op telefoonnummer 0900 647 48 49. Volgende week dan praten we in dit programma over de vraag van een jonge vrouw die wil weten hoe belangrijk het is om hardop te bidden. Ze heeft namelijk een paar vriendinnen die in gezelschap met anderen nooit hardop durven voorgaan in gebed. Ze bidden liever in stilte voor zichzelf. Daarover dus volgende week zondagavond om 9:15 in Ik zou wel eens willen weten.
Weekend van Radio 5.
Vanavond in de populaire orgelbespeling Arjan.